Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, u en jij hier in de kerk en anderen die van het huis of elders, misschien wel vanaf vakantieadres, met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eerste dienst van het onstuimig nieuw begonnen jaar 2025. Deze dienst wordt geleid door proponent De Vries uit Papendrecht. Mocht u elkaar nog geen gezegend nieuwjaar hebben kunnen wensen, dan staat na de dienst koffie en ander drinken klaar in de roeping om elkaar te ontmoeten. En is er gelegenheid om elkaar dan Gods zegen toe te wensen voor het nieuw begonnen jaar. Volgende week zondag is er na de dienst opnieuw koffie drinken op de eerste zondag van de maand. Vorig jaar hebben we de laatste dienst van het jaar meegemaakt en eigenlijk amper een paar uur later beleven we nu alweer de eerste dienst van het nieuwe jaar. En het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest. Oorlogen en geruchten daarvan, aanslagen en rampen, zorgen over het milieu en het klimaat, regeringen die vielen, verder waren aanslagen, onrust, jaloezie en ontevredenheid waart rond in ons land. Dichter bij huis hebben we geliefden verloren en moeten we alleen verder. En het dagelijkse leven eet onze tijd, de wil en de energie op, zodat we door deze drukte op zondag soms amper nog kunnen luisteren naar Gods woord. En wat zal dit jaar voor ons wezen? We kunnen vol met zorgen zitten over wat er dit jaar gaat komen. Met onze gezondheid, die van onze kinderen. Slaan de medicijnen aan of lukt de komende operatie wel? Of wat krijg ik straks te horen van de dokter? Gaat het wel goed met mijn opleiding, ons huwelijk? Ziet God wel hoe ik worstel met mezelf of mijn omgeving? 1000 vragen, waarvan we van velen geen antwoord zullen krijgen. Maar we hebben wel 10.000 redenen om God te loven en te prijzen voor dit nieuwe jaar. We krijgen nieuwe kansen en wegen om in te gaan. Zegeningen die we niet hadden verwacht en toch zullen krijgen. En vul voor uzelf maar in wat we in ons leven al hebben gekregen. En wat nog belangrijker is, wat voor anderen kunnen en mogen betekenen in het club- en verenigingswerk, in kringen, contacten, alfacursussen van jong en oud, want dat is de kern van het evangelie. Geef het door, opdat we, wie het horen, behouden zullen worden. We mochten als kerkenraad weer ambtsdragers ontvangen, wat heel belangrijk is om de gemeente verder te ondersteunen en behulpzaam te kunnen zijn. En we mogen dit nieuwe jaar beginnen met een dienst waarin we Gods zegen vragen over al onze voornemens, waarbij ook het beroepingswerk ons activeert in het verlangen naar een nieuwe herder en leraar. De kerkenraad weet zich hierbij vanuit de gemeente geweldig ondersteund door het meedenken en door uw gebeden. Het is dan ook ons alle gebed dat de Heer ons met al het andere hierin ook weer zal voorzien. In dit vertrouwen mogen we met elkaar als gemeente anno domini 2025 tegemoet zien en alles van Hem te verwachten. Petrus schrijft: en wacht u die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijk, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u, tot uw verdriet, nu nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. We mogen God dankbaar zijn dat elke zondag deze boodschap weer aan ons wordt verkondigd. Door hen die het evangelie brengen, gedreven door de Heilige Geest, die uit de hemel wordt gezonden. In dit gebeuren zitten, schrijft Petrus, geheimen waarin zelfs de engelen graag zouden willen doordringen. Ook al hebben we nog geen eigen predikant ontvangen, Gods woord en de verkondiging van zijn woord gaat door, ook in Wilnis. Met geloof, hoop en liefde gaan we zo het nieuwe jaar in met de verwachting dat hij komt. Tijdens deze dienst zijn er 2 collecten. De gaven van de eerste collecte zijn voor het kerkbeheer, de tweede collecte is voor de diaconie. En aan de uitgangen van de kerk hangen de zendingsbussen. De gaven daarin zijn in dit kwartaal bestemd voor de stichting Bijbelstand. Deze staan op diverse beurzen in Nederland met het evangelisatiestand en hebben zo een unieke gelegenheid om de Bijbel onder de aandacht van de mensen te brengen. Voor alles wat nog komen gaat geldt dit alles zo de Heere wil en wij levend zullen. Onze voorzang is lied 358, vers 1 en 3 uit Weerklank. God zij met u elke dag en nacht. Hij, de schepper van uw leven, wil u ook zijn zegen geven. God zij met u elke dag en nacht. De tekst van dit lied bevat tegelijk een wens en een bede. We mogen het God vragen en elkaar toewensen. God zij met jou, met u, elke dag en elke nacht. We zingen vers 1 en 3 van lied 358 en we wensen elkaar hier thuis of elders een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die het werk van zijn handen niet loslaat. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 85, daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85, het eerste vers. We zullen met elkaar het geloof belijden en dat doe ik door voor te lezen uit de Nederlands geloofsbelijdenis over de voorzienigheid van God. Waarin we belijden dat God betrokken is op deze wereld en dat we zo op zijn vaderlijke zorg mogen vertrouwen. In de Nederlands geloofsbelijdenis ging het hiervoor over de schepping. God heeft alles gemaakt, maar hij is daar nog steeds op betrokken. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval, of het lot heeft prijsgegeven. Maar ze overeenkomstig zijn heilige wil zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn beschikking. Toch is God niet de auteur van de zonde, nog heeft hij er schuld aan. Want zijn macht en goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En wat hij ook doet, boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip bevatten kan. Maar we aanbidden in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die voor ons verborgen zijn. We stellen ons ermee tevreden dat wij leerlingen van Christus zijn, om alleen te leren wat hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, wanneer we erdoor leren verstaan dat ons niets bij toeval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, terwijl hij zo over alle schepselen heerst, dat er niet één haar van ons hoofd, want ze zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde kan vallen zonder de wil van onze Vader. Hierop verlaten wij ons, hierop vertrouwen wij, omdat wij weten dat hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt, die ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. En hierom verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval overlaat. Tot zover de geloofsbelijdenis. We zullen als antwoord met elkaar zingen uit dezelfde psalm 85 en dan het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft.
Thank you.
we met elkaar uit de Bijbel lezen, zullen we bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Laten we bidden. Almachtige God, Vader in de hemel, zo komen we aan het begin van het nieuwe jaar tot u. Om u allereerst groot te maken, u de eer te geven. Omdat u eeuwig bent, u staat aan het begin en aan het einde. U bent de Alpha en de Omega. U was er voordat wij er waren, voordat de wereld er was. U bent het waard dat we voor u knielen, omdat u onze schepper bent. We mogen u zo zien in uw majesteit, in uw heerlijkheid. En we danken u ook dat we tot u mogen komen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat hij een weg gebaand heeft. We danken u dat we hier ook mogen zijn, dat we het jaar mogen beginnen met elkaar als gemeente om ook naar uw woord te luisteren. Daarmee laten we zien dat we dat woord ook nodig hebben. En we komen nu ook tot u omdat we u willen vragen of u met uw Heilige Geest ook in ons hart wil werken. Wilt u ons hart openen voor uw woord? U weet ook wat daarvoor nodig is. U weet hoe we erbij zitten, hoe ons leven ervoor staat, hoe wij naar het nieuwe jaar kijken. We mogen het ook voor u uitspreken, we mogen alles bij u brengen. Onze dank en onze zorgen. Dingen die we mooi vinden of die we moeilijk vinden. Wilt u zo met uw woord werken, dat er ook voor iedereen een boodschap is? Wat is dat ook bijzonder, dat uw woord zo rijk is, dat u daarvan wilt uitdelen en dat het voor iedereen genoeg is. Ja, zo verwachten wij het van u. Wilt u zo tot een goede en een gezegende dienst maken? En vraag het u zo in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen uit Jesaja 45. Dat is het gedeelte wat in de preek centraal staat. Jesaja 45. Daar lezen we, zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken voor hen neer te werpen, de lendenen van koningen zal ik ontgorden, om deuren voor hem te openen, en poorten zullen niet gesloten worden. Zelf zal ik voor u uitgaan, het oneffene zal ik recht maken, bronzen deuren zal ik openbreken en ijzeren grendels stuk breken. En ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, omdat u zult weten dat ik de Heere ben die u bij uw naam roept, de God van Israël. Ter wille van Jacob, mijn dienaar, Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heere en niemand anders, buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende, opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Druip, hemel van boven, laat de wolken gerechtigheid uitgieten, laat de aarde zich openen. Laten de wolken heil voortbrengen en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ik, de Heer, heb het geschapen. Wee hem die het tegen zijn formeerder opneemt, een potscherf tegen tussen aarden scherven. Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen, wat maakt u? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wee hem die tegen zijn vader zegt, wat verwekt u? Of tegen diens vrouw, wat baart u? Zo zegt de Heer, de Heilige van Israël, zijn formeerder. Ze hebben mij naar de toekomstige dingen gevraagd aangaande mijn kinderen. Zou u mijn bevel geven aangaande het werk van mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt. Ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen. En aan heel zijn sterrenleger geef ik mijn bevelen. Ik heb Kores doen opstaan in gerechtigheid. En al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn ballingen vrijlaten. Zonder betaling en zonder geschenk, zegt de Heere van de legermachten. Zo zegt de Heere, de arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cushieten en de Sabeërs, mannen van grote lengte zullen naar u overgaan en zullen van u zijn. Ze zullen u navolgen, in boeien zullen ze overkomen. En voor u zullen ze zich buigen, ze zullen u smeken en zeggen, voorzeker God is bij u en niemand anders, er is geen andere God. Voorwaar u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. Ze allen zullen beschaamd en ook te schande worden. Tezamen zullen ze met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. Israël echter wordt door de Heere verlost, een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd worden, niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit. Want zo zegt de Heere die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat ze woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op de aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billijk is. Verzamel u, kom. Treed samen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen, of een God aanbidden die niet kan verlossen. Maak bekend en breng naar voren, ja beraadslaag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekend gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God. Een rechtvaardig God, een heiland, er is niemand behalve ik. Wend u tot mij, word behouden, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mijzelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zal buigen, elke tong bij mij zal zweren. Voorzeker in de Heere zal men van mij zeggen, zijn rechtvaardige daden en kracht. Tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. Echter, in de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen, heel het nageslacht van Israël. Tot zover de lezing. Voor we hierover met elkaar nadenken, en wij willen stilstaan, zingen we nog uit Psalm 25. Daarvan het vierde vers. Zeer en goedheid kent geen palen, beperkingen. Psalm 25, het vierde vers. meten van onze Heer Jezus Christus. Aan het begin van het nieuwe jaar gaan onze gedachten automatisch naar wat er dit jaar staat te gebeuren. We hebben het net ook gehoord. En ik wil daarom ook een woord van Paulus aan u doorgeven wat hij schrijft in Filippenzen 3. Daarin staat: maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die boven is in Christus Jezus. Zo houdt Paulus ons een voorbeeld, is hij tot voorbeeld hoe wij ook het nieuwe jaar mogen beginnen. Om vooruitgericht, op God gericht te zijn. Paulus is niet opgejaagd, maar hij jaagt naar het doel. En dat is God te kennen, zijn kracht te ontvangen. En dat is ook het evangelie, dat de kracht niet in onszelf ligt, maar dat de kracht in God ligt. Jezus is opgestaan en in zijn opstanding is kracht. Wij hoeven niet opgejaagd door het leven te gaan, we mogen de kracht van God ontvangen. De kracht om het leven te leiden zoals God dat bedoeld heeft. Niet als slaaf van de zonde, maar als een kind van God in vrijheid. We mogen gericht zijn op dat doel. U zit misschien nog langzaam wakker te worden. En toch worden we hierbij bepaald dat we een doel hebben dat ons jaar ook zo begint. Dat doel na te streven om God te kennen, met Christus te leven. Laten we ook het jaar dan goed beginnen om Hem zo te zoeken, Hem zo aan te roepen. We mogen weten dat Hij het ons wil geven. Zo hebben we dat toch ook steeds mogen horen. Ik heb in een afgelopen jaar net kerst gehad. Zoals we dan zeggen, heb ik niet achter de rug, maar in de rug. Het heeft ons toch mogen verblijden, mogen toch blij om zijn wat we gehoord hebben. Dat Jezus mens geworden is, dat Hij naar de wereld gekomen is. De boodschap was toch blijdschap voor de wereld, zoals de engel dat aan de herders zei. Dat mogen we het nieuwe jaar meenemen, de blijdschap die aan de wereld verkondigd is. Wat Paulus ook in dat hoofdstuk in Filippenzen zegt: verblijd u in de Heere. We mogen blij zijn, omdat God alles gedaan heeft wat voor ons nodig is om met Hem te leven. Om kracht te ontvangen in alle omstandigheden van het leven. Mensen kunnen blij zijn omdat ze ergens naar uitkijken. Er staan mooie dingen te gebeuren. Maar als christen, als kerkganger, mag je zeker blij zijn. Omdat dat je verkondigd wordt. Omdat dat bij God vandaan komt. We mogen zo gekenmerkt worden. Mensen die vreugde, blijdschap in het leven kennen. Zoals Louis dat ook ontdekt heeft in zijn leven. Verrast door vreugde, schrijft hij in een boekje. Als hij terugkijkt over de eerste 30 jaar van zijn leven, hoe hij zocht naar invulling in zijn leven, het moeilijk vond om echt gelukkig te zijn en blij te zijn. Hij werd erbij bepaald dat hij in het christelijk geloof daar echt vreugde kon vinden. Niet zozeer een vreugde dat je het in je broekzak hebt, dat je er controle over hebt, maar een vreugde die in God ligt. Vreugde als een verlangen. Vreugde, joy, met een hoofdletter, omdat het is dat je God Christus mag kennen. De vraag is, hoe hou je dit vast? Hoe hou je de focus? Hoe hou je, net als Paulus, dat doel voor ogen? Ja, we mogen ons steeds weer laten voeden dit jaar. Steeds staat de deur open om God te zoeken, naar zijn woorden te luisteren. Laten we elkaar ook aansporen om dat te doen. De middelen die er zijn, laten we die gebruiken. Ja, we zien mensen die wat afhaken, die naar steeds minder bijeenkomsten komen, die vinden het ook steeds moeilijker om het geloof levend te houden. Laten we niet de kantjes er vanaf lopen, maar er steeds zijn om je te laten voeden en om zelf ook inbreng te hebben. Om onderdeel te zijn van de gemeente. We hebben gelezen uit Jesaja 45. Daarin gaat het over het spreken van God. Wij mogen hier komen om naar Gods stem te luisteren, om ons te laten voeden. En in Jesaja 45 gaat het erover, ja, hoe God spreekt. En er wordt gezegd dat God in het verborgene spreekt. Vers 15. U bent de God die zich verborgen houdt, zeggen mensen. En daar zet God tegenover, in vers 19, ik heb niet in het verborgene gesproken. Twee meningen tegenover elkaar. Vers 15, mensen die zeggen, God houdt zich verborgen, en God die zegt, ik heb niet in het verborgene gesproken. De ervaring kan soms zijn dat God zich verbergt. En toch zegt God, kom naar mij toe, want ik spreek openbaar. En dat mogen we ook vanmorgen horen. Ons gevoel kan soms zeggen, God is er niet. En toch zegt God, ik wil er zijn. En ik zal er zijn, hier in mijn huis, op andere bijeenkomsten. Heb daar verwachting van. Zoek mij niet tevergeefs. We mogen naar Gods huis komen. In de preken zal het weer gezegd worden. Het is niet tevergeefs. Er zal niet gezegd worden, het is onmogelijk. Laat het maar zitten. Waarom zou je het nog doen? Nee, er klinkt, zoek God en je zal hem vinden. Hoe groot is dat? Dat God, de schepper van hemel en aarde, zich zo laat vinden. Als je dat ook vergelijkt met andere godsdiensten, dan is God de schepper, is vaak heel ver weg. Je kunt hem vaak aanroepen via tussenpersonen of machten. Dat je met de schepper van hemel en aarde zelf zou spreken, is voor veel mensen op deze wereld onmogelijk. Te hoog gegrepen. En toch mogen wij dat met elkaar zeggen. Wij kunnen de schepper van hemel en aarde in zijn Zoon Jezus Christus ontmoeten en spreken. Er staan hier dus twee meningen in dit hoofdstuk tegenover elkaar. De mening van mensen en de mening van God. De mensen die zeggen dat God zich verborgen houdt. En God die zegt dat hij niet in het verborgen heeft gesproken. Wat is daar aan de hand bij Jesaja dat die mensen dat zeggen? Het gaat erover dat er iets heel belangrijks in de geschiedenis staat te gebeuren. Dit hoofdstuk gaat over koning Kores. Hij was een koning die Israël bij de hand ging nemen om hen te verlossen. Israël was op den duur in ballingschap gegaan. Jesaja moest daarover profeteren. Hij leefde in de laatste tijd van de laatste koningen. Maar Jesaja heeft het ook al over die tijd daarna. Een tijd van terugkeer. En daarin neemt koning Kores een belangrijke rol in. Wat is er dan, wat zit daar dan, wat het voor de mensen moeilijker maakt dat ze zeggen dat God verborgen is? Het punt is, koning Kores, die wordt hier door God aangewezen. Hij wordt hier zelfs de gezalfde genoemd in vers 1. En daar hebben ze het moeilijk mee. Hoe kan God Kores nu gebruiken? Hoe kan hij hem de gezalfde noemen? Hij is een Persische koning. Iemand die zich niks aantrekt van de geboden van Israël. Hoe kan hij die bijzondere titel krijgen? En wat er ook over hem gezegd wordt in het begin van het hoofdstuk, dat gaat eigenlijk meer over Gods kinderen, over Gods volk. God gaat voor hem uit. Het roept heel veel vragen op. Hoe kan God zo met zijn volk omgaan, dat hij zo iemand gebruikt? Om het naar deze tijd te vertalen, stel dat de Egyptische generaal Sisi, de president, dat God hem zou gebruiken om voor herstel te zorgen in Gaza, in Libanon en in Israël. Het zou moeilijk te verteren zijn. Waarom niet iemand uit eigen land? Waarom zo'n buitenstaande, zo'n heiden? Moeten ze hem gaan volgen? Moeten ze hem gaan erkennen als een gezalfde van God, van Yahweh? U kan zich denk ik voorstellen dat roept veel vragen bij de mensen op. Waarom gaat deze weg? Waarom gaat God deze weg met ons volk? En zo ervaren de mensen het als God die zich verbergt. Waar is hij? Wat doet hij? God die zich verbergt, dat is ook voor de kerk herkenbaar geweest in de geschiedenis. Daarom zeggen we ook wel eens, God is verborgen aanwezig. En de verborgenheid van God is ook een begrip geworden in de theologie. Luther heeft daar ook over nagedacht en de kerk in geholpen. Hoe moet je daarmee omgaan, dat God vaak verborgen lijkt? Hij wijst erop dat wij ook God niet na kunnen rekenen. Tegelijk zegt hij, God is niet om bang voor te zijn. Hij is dichtbij en betrouwbaar. Door het geloof en door de Bijbel is hij dichtbij. Dat mogen we, daar mogen we op vertrouwen. Dat is de basis, dat is onze geloofsbelijdenis. En toch kunnen wij God niet doorgronden. Zo zullen velen zich hierin herkennen dat God ook verborgen kan zijn. Dat je bidt, dat je niet het idee hebt dat je nou echt tegen God spreekt. Dat je meer tegen de muren aan het praten bent. Zodat je in de kerk bent, dat je denkt, wat doe ik hier eigenlijk? Zit ik hier wel op de goede plek? Of in gebeurtenissen in je leven, dat je afvraagt, heeft God dit wel in de hand? Of wat kan hier ooit de bedoeling van zijn? Ja, we mogen ook deze teleurstellingen naar God toe uitspreken. We hoeven ook niet krampachtig dankbaar te zijn. Als er dingen tegenvallen, dan mogen we dat ook naar voren brengen. Tegen elkaar zeggen, naar God toe uitspreken. De psalmen die zingen daarover, over verdriet en over aanvechting. We mogen klagen. Natuurlijk wel op een goede manier, dat we wel beseffen tegen wie wij het hebben. Tegen de schepper van hemel en aarde. En zo mag er ook daarin een ontwikkeling komen van klagen en toch het loslaten, dat je toch weer aan God kan overlaten. Weten dat wij hem niet kunnen doorgronden. Dat je daarin toch mag merken dat God daarin ook een luisterend oor heeft. Dat hij ook weet dat wij dat moeilijk kunnen vinden. Dat je je daar toch van kan losmaken en dat je God mag erkennen in de weg die hij gaat. Dat je mag komen met wat we net ook gelezen hebben in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat, wij aanbidden in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God. Die voor ons verborgen zijn. Jesaja 45, het gaat dus over God die ervaren wordt als verborgen, maar hij zegt zelf, ik ben er, ik spreek. Wat kunnen we in dit hoofdstuk leren? Ik wil twee dingen noemen. Het was voor de mensen dus moeilijk, de weg die God met hen ging. Maar God wijst erop dat hij juist in hun eigen belang aan het handelen is. U vindt dat in vers 4. Er staat, ter wille van Jacob, mijn dienaar, Israël, mijn uitverkorene. Riep ik u bij uw naam. Riep God die Persische koning om hem te gebruiken voor zijn volk. Dat is evangelie wat we mogen horen. Dat God zegt, ik doe het in jouw belang. Hij doet het in het belang van zijn volk. Als je zijn kind bent, dan mag je ook weten, ook de moeilijke weg die hij gaat, die gaat hij in jouw belang. Zo mogen we dat persoonlijk horen. Te weten, ik mag vertrouwen hebben, ik mag rust hebben, want alles wat hij doet, is in mijn belang. God weet wat zijn volk nodig heeft. Zijn volk heeft verlossing nodig, heeft hulp nodig. Ze moeten weer terug naar Israël, naar hun eigen land. God weet wat er allemaal voor nodig is. En hij gaat ze op zijn manier helpen. En hij vraagt dan ook dat vertrouwen. Nog één keer die Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat je zo ziet dat God het leven leidt. Dat hij het goede voor heeft. Waarin dan staat dat wij ons tevreden mee stellen dat we leerlingen van Christus zijn. En dat het je troost mag geven dat alles bij God vandaan komt. We mogen weten dat God liefde is. En dat hij alles vanuit zijn liefde doet. Voor zijn kinderen. Ook de moeilijke weg die hij kan gaan. Hij heeft de controle. Zo mag je daarop vertrouwen. Mijn vader weet wat hij aan het doen is. Ik ken hem en dat geeft mij rust en vertrouwen. Dat is het eerste wat er zo in dit hoofdstuk naar voren komt. God lijkt misschien verborgen, maar hij is er. En dat is zo omdat hij het doet in het belang van zijn kinderen. En het tweede wat wij uit dit hoofdstuk kunnen leren is dat wij kunnen God niet ter verantwoording roepen. Jesaja moet dat ook aan de mensen gaan uitleggen. Dat het op deze manier, zo kan het niet. Je kunt niet God aanklagen. Alsof hij onder ons staat. Alsof hij zich moet gaan verantwoorden. Dat moeten we ook leren uit dit hoofdstuk. Jesaja laat in het Bijbelboek vaak zien hoe de verhouding is tussen God, de schepper van hemel en aarde, wie wij zelf zijn. Hier noemt hij het beeld van klei en een pottenbakker. Klei, degene die met klei aan het werk is, of een kind en zijn ouder. Klei en een pottenbakker, een beeld wat vaak in de Bijbel voorkomt, maar wat toch al heel, heel sterk beeld is. Iets wat je maakt met je handen. Of je bent bijvoorbeeld iets aan het maken, het eten aan het klaarmaken. Stel je voor dat het eten tegen jou zegt, doe je het wel goed? Is de smaak wel goed? Dat is natuurlijk bizar, surrealistisch, dat eten gaat spreken. En toch gebruikt Jesaja zo'n beeld, iets wat gemaakt wordt en de maker zelf. Jesaja zegt, besef je wie je bent, dat jij dat ding bent, dat jij wat bent wat gemaakt wordt. Ja, in deze tijd kan dat heel erg afstoten, dat wij met een voorwerp vergeleken worden. Wij zijn toch mensen, wij zijn toch ontwikkeld, wij weten toch wat we willen. We zijn toch niet voorwerpen die gevormd worden. Toch zegt Jesaja dat om de verhouding tussen God en mens te laten zien. Natuurlijk is een mens veel meer dan een stukje klei. Maar Jesaja wil nu laten zien hoe de mens tegenover God is. Zoals die bijvoorbeeld ook in Jesaja 40 zegt. Alle volken van de wereld zijn een stofje op de weegschaal. Hij wil dat we even voelen wie we nou eigenlijk zijn. Om zo tegen God te zeggen hoe hij het moet doen. Of denk ook aan Job. Die ook zo zijn vraag had naar God toe. Waarom gaat het zo? Klopt dit wel? Toen zei God ook tegen hem, waar was jij toen ik de wereld gemaakt had? En zo gaat hij met Job in gesprek en moet Job uiteindelijk zeggen, ik leg mijn hand op mijn mond. Want hier heb ik niks op te zeggen. Ik besef wat u bedoelt. Ik kan dit zo niet tegen u zeggen. Ja, wie zijn wij om God te laten voorkomen dat hij zich moet gaan verantwoorden? De Franse filosoof en natuurkundige, wiskundige Blaise Pascal, die heeft er ook in zijn leven diep over nagedacht. Hoe zit dat met de mens? De mens, zegt hij, is denkend riet. Riet wat door de wind heen en weer bewogen wordt. En tegelijk wel denkend. Denken bij Pascal, dat is ook iets heel moois, iets rijks, dat een mens dat kan. Dat maakt een mens zo bijzonder. Denken niet zozeer met je verstand, maar ook iets van het hart. Een mens aan de ene kant bijzonder, een schepsel, kostbaar. Een beeld van God, een vrije wil. Niemand dwingt jou om het verkeerde te doen. En tegelijk een zondaar. Pascal zegt, naar zijn bestemming is de mens groots en onvergelijkelijk. Maar in zijn gewone staat laag en gemeen. En daarmee is een mens vaak een vat vol tegenstrijdigheden. Aan de ene kant heerser over alles. En aan de andere kant een nietige aardworm. Een mens die voelt dat hij kort te leven heeft. Je moet er nu wat van maken. Het maakt je onrustig. Het probleem is dat we van onszelf centraal zetten. Egoïsten zijn. Pascal, die Rooms-Katholiek was, in de traditie van het Jansenisme, dat terugging op Augustinus. Hij had geleerd in zijn leven, we moeten het helemaal van de genade hebben. Daar begint het mee en die is radicaal. Hij leefde in een tijd dat mensen optimistisch waren, dat ze veel ontdekten, dachten dat ze alles konden vatten. Dat je met je verstand de dingen op een rijtje kan zetten en zo je leven in kan richten. Tegelijk waren er mensen die aan de andere kant zeiden, wat kan je nou eigenlijk echt zeker weten? Deze twee extremen die wij nu in onze tijd ook hebben. Mensen die zeggen, ik weet wel hoe het zit. En aan de andere kant mensen die zeggen, je kan eigenlijk bijna niks echt zeker weten. Dan wijst hij de weg. Dat de mens aan de ene kant zo kostbaar is, zo bijzonder aangelegd om God te kennen. Aan de andere kant van zichzelf laag en heeft geen verlangen, zit vast aan die zonde. Het is een radicale boodschap van Augustinus, Pascal, de Bijbel, Jesaja. De mens aan de ene kant zo kostbaar, God heeft de mens op het oog, aan de andere kant verslaafd aan de zonde. Kan niet anders dan daarmee doorgaan. Ja, ook dat moeten we aan het begin van een nieuw jaar belijden. Dat je van jezelf een ander haat. Dat je afsluit voor een ander. Kunnen we daarin ook meekomen met wat de traditie ons zegt. Wat de Bijbel ons leert. Of is dat toch iets te scherp gezegd? Daar is in de geschiedenis en de tijd van de Bijbel altijd verschil van mening over geweest. Mensen die zeggen, je komt toch zelf een heel eind. Je kunt de geboden best wel voor een heel groot deel zelf doen. En God, die heb je nodig. Zijn genade heb je nodig om je verder te helpen. Of dat je zegt, nee, ik heb God vanaf het begin nodig. Het is niet dat ik halverwege kom en dat God het aan moet vullen. Ik weet niet hoe u dat zou zeggen. Hoe ver kom je als mens zelf? Op de helft of op een kwart? Of zeg je, nee, ik moet echt vanaf de eerste stap heb ik Gods genade nodig. Het is heel radicaal als je dat zegt. Maar toch is het goed, omdat je weet hoe kan ik als mens echt op God vertrouwen? Waar begint dat? Wat moet ik doen? Wat vraagt God van mij? Ik zou het uit mezelf niet weten, dat ik weet, dit wil God van mij en zo moet ik het gaan doen. Hoe kennen wij Gods wil? Hoe leven wij als een kind van God? Ik zou het uit mezelf niet weten. Je kan een wetboek erbij pakken, maar wat vraagt God dan van jou? Hoe ziet je leven er dan uit? Ik zou zeggen, laten we maar bij die radicale kant gaan staan en zeggen, ik heb God vanaf het begin, vanaf mijn eerste adem nodig. En zo ook het jaar beginnen met te belijden dat wij hem in alles nodig hebben. En zo ook verwachten dat hij met zijn geest komt. Dat hij het dan ook zelf gaat doen. God wil het gaan doen. Hij doet het in de geschiedenis hier in Jesaja 45 op een hele bijzondere manier. Met zo'n heidense koning. En dat is ook wel spannend als God zo'n weg met je gaat. Dat hij het op een manier doet die je in je verstand, met je verstand niet helemaal kan volgen. Maar toch zegt God dat dat de weg is. Dat het in jouw belang is dat je hem daarvoor niet kan verantwoorden. Dat je hem daarop mag vertrouwen. Spannend om op die weg te gaan. Maar Jesaja mag ook bemoedigen. God gaat ook op een heel wonderlijke manier. Je mag je erover verwonderen dat het zo gaat. Wat geen mens bedacht heeft. Je mag merken hoe God het op zijn manier doet. Op zijn wonderlijke manier. Zoals God dat steeds gedaan heeft. Ook in zijn Zoon, Jezus Christus. Welk mens had dat zo bedacht, dat hij in Jezus voor verzoening zou zorgen? Als wij het kruis zien, wie had dat zo bedacht, dat daarin de reiniging van ons hart ligt? Ja, God gaat vaak een verborgen weg met mensen, ook aan het kruis. Is God verborgen voor de mensen, maar in het geloof mogen we hem zien, in zijn liefde. In zijn ontferming, in zijn verzoening. Zo mogen we ons aan hem overgeven, vertrouwen op hem. Ik ga afsluiten. En ik zei in het begin ook dat het goed is om samen te komen. Om hier te zijn. Om gevoed te worden, te ontvangen. Ik wil ook nog iets meegeven om over na te denken. Ook. Ja, hoe je dan als gemeente bent. Als je zegt dat je elkaar wil ontmoeten, dat je open wil staan. Wat voor gemeente zijn we dan ook? Staan we ook echt voor elkaar open? Is er ook echt ruimte voor iedereen? Is er voor ruimte voor ieder met een beperking, met een tekort? En kan ieder ook echt zijn gaven en talenten gebruiken? Is hier ruimte om dat te doen? Zo hoor je daar tegenwoordig vaker over. Want hoe hou je als kerk stand? Hoe ben je een gemeente? Hoe ben je een contrastgemeenschap in deze tijd? In een maatschappij die zo steeds individualistisch en onpersoonlijker wordt. Digitaler. Laten we daar ook over met elkaar in gesprek gaan. Hoe willen we dit jaar ook gemeente zijn? Hoe geven we daar ook vorm aan? Hoe Zijn we als gemeente een plek waarin we gevoed worden, waarin we zo met Christus mogen leven. Ja, laten we zo God danken dat we hem zo mogen kennen, hem mogen vertrouwen en ook hem zo mogen vragen, hem vragen om een zegen over dit jaar. Amen. Laten we als antwoord met elkaar gaan zingen. Uit Psalm 42. Het ging ook over God die zich verbergt, wat moeilijk is. We mogen in Gods huis ook vanmorgen alles bij hem brengen wat we moeilijk vinden. Dus mensen ook zeggen, waar is God die je verwacht? Waar is hij? We mogen de vraag bij God neerleggen. Psalm 42 vers 2 en ook het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. Laten we God danken en we zullen ook voorbeden doen. Onder andere voor de mensen die niet meer in hun eigen huis kunnen wonen. Laten we zo met elkaar bidden. Almachtige God in de hemel, zo dank u dat we vanmorgen weer bij bepaald mogen worden wie u bent, hoe u met uw volk omgaat. We mogen zo op u vertrouwen omdat u liefde bent, omdat u een vader bent die weet wat goed is voor zijn kinderen. En zo bidden we u dat u dat vertrouwen ook aan ons geeft. En dat dat ook steeds weer versterkt wordt. Ook als we het kwijt zijn. Dat we mogen merken dat u ons niet loslaat. We bidden u zo voor elkaar. Voor degenen die het moeilijk hebben. Die in een moeilijke fase zitten. Die te maken hebben met zorgen over hun gezondheid. Of die voor een operatie staan. Spanning kennen. Bidden u wilt u hen in het bijzonder nabij zijn. En hen troosten en bemoedigen. Ze mogen merken dat u hen hier doorheen wilt helpen. We komen u ook bidden voor de mensen die niet meer thuis kunnen wonen. We noemen u familie Treur de Leeuw en de heer van Scherpenzeel en de Kom. We denken ook aan mevrouw Treur in huize Ursula. Mevrouw de Heus Spronk in Overdorp. Mevrouw van Selm van de Kraan in Winterdijk. Mevrouw Kroon van Veen. Mevrouw van der Wild Bakker in Zonnehuis, Zuiderhof. En we noemen ook mevrouw Samson Kool in het kampje. Heren, u kent hen en we mogen u en zo hun namen noemen bij u, voor uw aangezicht brengen. Wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u en zo sterken en geven wat zij ook nodig hebben. Als het moeilijk is om niet meer thuis te zijn. Hun eigen vertrouwde plek te moeten verlaten. Als hun gezondheid het niet toelaat. Wilt u hen daarin nabij zijn als het vragen oproept. Als het moeilijk is. We denken ook aan degene die niet naar de kerk kunnen komen. Maar die meeluisteren via de kerkradio. Wilt u hen ook nabij zijn? Wilt u hen ook thuis uw zegen geven? Toch ook de verbondenheid met de gemeente laten ervaren? We bidden ook voor jongeren en ouderen die beperkingen van het lichaam steeds meer ervaren. Wilt u met hen meegaan op de weg die zij daarin te gaan hebben. Heer, wil u ook bidden voor degene die geen werk meer hebben vanwege werkloosheid of door ziekte. U kent ook hun teleurstelling, hun moeite, hun eenzaamheid. Wilt u hen ook sterken en ze mogen merken dat u een weg met hen gaat en dat u uw bedoelingen en uw weg goed is. Want is dat ook groot als we daartoe komen. Dat we daarmee kunnen instemmen. Dat we u daarin mogen erkennen. Dat we ook u mogen beleiden. We komen ook bij u om u te bidden voor al het werk in de gemeente. We bidden u dat het tot zegen is, dat het tot groei van het geloof is en dat er verdieping mag plaatsvinden. Werkt u zo met uw Heilige Geest en Maakt u mensen vol van uw Heilige Geest om ook anderen te helpen op de weg met u. We willen u ook bidden voor wat er de afgelopen nacht gebeurd is, als er ook weer slachtoffers zijn geweest. We bidden u, wilt u ook hen nabij zijn, ook als er geliefden gemist worden. Als de vreugde omsloeg in een grote teleurstelling en verdriet. Dat u deze mensen nabij zijn, dat ze ook u mogen zoeken, u mogen kennen. En troost mogen vinden bij u. Ja, wilt u ons zo gedenken, onze woonplaats, onze land. Gaat u zo door met uw werk, ook als u vaak verborgen bent. Werkt u toch krachtig, dat het toch ook regelmatig naar buiten mag komen. Dat het bekend mag worden dat u de levende God bent. Dat u alle dingen leidt en regeert. We vragen het u zo in Jezus' naam. Amen. U krijgt zo meteen de gelegenheid uw gaven te geven. De doelen zijn kerkbeheer en de diaconie. Van harte aanbevolen. We zingen dan nog de lof van God met de woorden van Psalm 100. Ga tot zijn poorten in met lofzang in zijn heilige hof. Dan heb ik het vierde vers van Psalm 100. Want goede tieren is de Heer. Psalm 100, derde en vierde vers. Laten we tot slot bidden om de zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.